Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Een zeer dodelijke vogelgriepvariant raast al een kleine 3 jaar over de wereld. En nu is ook het laatste ongerepte continent, Antarctica, bereikt. Wetenschapsredacteur Nienke Beintema schetst welke gevolgen dit kan hebben voor de bijzondere populaties dieren, zoals de keizerspinguïns. Wat zijn de risico's van deze griepgolf voor het ecosysteem?
In oktober vorig jaar was er groot nieuws op het vlak van vogelgriep, want vogelgriep had Antarctica bereikt. Dat was toen nog niet het vasteland van Antarctica, maar het zogeheten sub-Antarctische gebied. En dat zijn eigenlijk de eilanden die net buiten de Zuidpoolcirkel liggen. En daar waren 2 grote jagers aangetroffen, skua's, dat zijn grote bruine roofmeeuwen, die het vogelgriepvirus bij zich bleken te dragen.
The bird flu has popped up in an unexpected part of the world. The British Antarctic Survey is reporting that avian influenza was confirmed on Bird Island, South Georgia. That's between Antarctica and South America. This is the first known case in that area.
In januari kwam er nieuws dat ook de Falklandeilanden besmet waren geraakt. Er gingen toen heel veel vogels dood, allerlei verschillende zeevogels, maar ook de eerste pinguïnkolonies raakten besmet.
A deadly bird flu has spread to the region. Several hundred penguins have been killed. And this is raising alarm bells.
En toen was natuurlijk onmiddellijk de angst, oh jee, als dit maar niet overslaat naar het vasteland van Antarctica.
Ja, want dat vasteland, dat ligt toch nog best wel een aardig eindje verwijderd van die eilanden waar jij het over had, toch?
Dat klopt, ja. South Georgia ligt nog zo'n 2000 kilometer van het Antarctisch continent vandaan. En daar ligt nog die hele Drake Passage tussen, die zeestraat tussen Zuid-Amerika en het Antarctisch vasteland. Maar ja, die grote vrees dat virus Antarctica zou bereiken, die zit er toch wel in dat we dat toch met z'n allen een beetje zien als het laatste ongerepte continent. Daar zijn alleen hier en daar wat onderzoekstations waar mensen onderzoek doen. Maar voor ons is dat toch een beetje het toonbeeld van daar blijven we met z'n allen van onze handen vanaf. Dat is echt een continent, dat is puur natuur. Dus je zou, je hoopt eigenlijk dat het daar niet naartoe overslaat. Maar dat is nu toch gebeurd. Deze week werd bekend dat het virus over is geslagen en echt ook het vasteland van Antarctica heeft bereikt.
Scientists from Spain have found bird flu in Antarctica for the first time.
Vamos a cambiar de tema y hablamos de la Antártida y esta presencia de una gripe aviar que es mortal.
This is a big deal because it shows that the latest outbreak of bird flu has spread to almost every part of the world, including.
Dit is de allereerste keer ooit dat een dergelijk vogelgriepvirus Antarctica heeft bereikt. En daarmee is toch echt wel een nieuw dieptepunt bereikt in de opmars van het vogelgriepvirus over de hele wereld. En juist op Antarctica kan het nu echt catastrofale gevolgen gaan hebben.
Ja, Nienke, de vogelgriep heeft Antarctica bereikt. Ik associeer vogelgriep altijd nog een beetje vanuit de Nederlandse context. Hè? Veel kippenfarms die daardoor geraakt worden en al die dieren die dan vernietigd moeten worden. Is dit eigenlijk dezelfde variant die wij hier hebben die nu op Antarctica is aangetroffen?
Ja, we hebben eigenlijk al wel sinds eind jaren 90 een aantal grote golven gehad met vogelgriepvarianten die bij ons in het nieuws zijn geweest omdat er allerlei ophokplichten en ruimingen zijn geweest. Maar de variant waar het nu om gaat is de variant die vanaf 2021 Europa heeft bereikt en sindsdien ook de hele wereld over is gegaan. En inmiddels heeft het over de hele wereld zo ongelooflijk veel slachtoffers geëist onder vogels en onder zoogdieren, dat viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC, die heeft tegen mij gezegd dat voor zover hij weet is dit de grootste en ernstigste infectieziekte onder dieren op aarde.
Toen ik hoorde dat het virus op Kaap Primavera was vastgesteld, toen werd een angst eigenlijk bewaarheid.
Vogelgriepvirussen zijn er altijd geweest. Die circuleren van oudsher al onder wilde vogels. Voordat er mensen waren en pluimveehouderij waren. Maar dat waren eigenlijk nooit zulke ziekmakende varianten. Dat waren gewoon griepjes, zoals jij en ik ook een griepje krijgen, maar er niet meteen aan doodgaan.
En meestal is de sterfte niet zo hoog. Maar in dit geval hebben we te maken met een echte killer virus. Die grote percentages van een populatie dood kan maken.
Het probleem ontstaat wanneer die zogeheten hoogpathogene varianten ontstaan. En die ontstaan op een of andere manier altijd in de intensieve pluimveehouderij. Omdat daar zo'n virus een prachtig broeinest heeft waar heel veel dieren bij elkaar zitten. Om mutaties te ontwikkelen waardoor die een evolutionair voordeel heeft.
Zo'n kip die blijft gewoon in de stal zitten en de tienduizenden kippen, die zitten daar gewoon omheen en die pikken naar zo'n karkas. Dus dan krijgen zij ook de infectie en dan kan zo'n virus zich heel snel vermenigvuldigen.
Dus hij ontwikkelt een mutatie waardoor hij veel makkelijker van het ene dier op het andere overgaat bijvoorbeeld. Of waardoor hij een dier veel zieker maakt.
Ja, dat klinkt ernstig. Jij zei net, het is ook al op zoogdieren overgestapt, dat virus. Hoe werkt dat?
Een tweede mechanisme dat je bij griepvirussen veel ziet, is dat die varianten van verschillende soorten met elkaar kunnen gaan mengen. Waarbij een heel nieuwe variant ontstaat.
Hoe meer replicatie er is van een virus, hoe meer mogelijkheden er zijn voor het virus om te muteren en te combineren met andere virussen.
Dus vogelgriepvirussen kunnen ook zoogdieren besmetten. En zoogdierenvirussen kunnen ook vogels besmetten. En daar kan dus een soort kruisbestuiving optreden. En dat gebeurt met dit virus veel.
Well, it was recently discovered that H5N1 influenza, more commonly known as a bird flu, can be transmitted to mammals.
En blijkbaar heeft het bepaalde mengvormen ontwikkeld, waardoor het heel specifiek zeezoogdieren treft.
En hoe heeft deze hoogpathogene, deze superdodelijke variant zich nou zo over de hele wereld kunnen verspreiden?
Ja, er is blijkbaar nu in dit virus iets zodanig veranderd dat het niet meer een seizoensgriep is onder die vogels. Voorheen was het zo dat er dus af en toe golven van varianten naar Europa kwamen, bijvoorbeeld vanuit Azië via Siberië. Maar vervolgens werd het winter en stierf het weer uit. Wat we nu zien is dat het virus jaar rond aanwezig is. Het treft nu ook allerlei broedvogelpopulaties. En dat heeft ook gemaakt dat het met alle daaropvolgende trekperiodes weer verder ging, verder naar de rest van de wereld. Dus op een gegeven moment is het ook terechtgekomen via Groenland in Noord-Amerika en toen via Noord-Amerika, Midden-Amerika naar Zuid-Amerika. En daar is in de loop van 2023 duidelijk geworden dat het daar gewoon echt niet meer weggaat. Ja. Het zit zowel in de trekvogels als in de blijvende vogelpopulaties.
Ja. En ik begrijp ineens ook goed waarom die vrees zo groot is dat het uiteindelijk overslaat naar Antarctica. Wat gaat daar nu gebeuren nu het daar is?
Ja, het is bij ons, wordt het nu lente, maar op het zuidelijk halfrond wordt het nu winter. Het is daar nu het staartje van het broedseizoen. Dus dat virus dat is daar nu aan land gekomen in een omgeving waar hele hoge dichtheden aan zeevogels en zeezoogdieren zijn. Dus het grote risico is dat er nu nog genoeg tijd is voordat het daar winter wordt voor het virus om groot om zich heen te slaan. Die pinguïnkolonies, dat gaat om tienduizenden, soms wel honderdduizenden pinguïns op één plek.
Je hebt albatroskolonies met honderden dieren bij elkaar.
Hetzelfde geldt voor die zeezoogdieren.
Je hebt zeerobkolonies alweer met soms wel miljoenen bij elkaar.
En dat gaat in totaal echt om honderden miljoenen beesten op het hele Antarctische continent.
Bijna een natuurlijke variant van de intensieve veehouderij, zou
ik kunnen eigenlijk
zeggen.
Wel, maar dan natuurlijk, ja. Ja, en er is echt geen stukje van de kust van Antarctica niet bezet. Dus het risico is gewoon dat het nu echt als een lopend vuurtje langs die hele kustlijn, het hele continent rondgaat. In Zuid-Amerika heb je ook van die gigantische kolonies zeevogels bij elkaar en gigantische plekken met zeezoogdieren. Daar is in de loop van 2023 zijn daar 500.000 zeevogelsoorten gestorven en meer dan 20.000 zeezoogdieren, vooral zeeleeuwen. En er bereikten ons hele trieste berichten over de zeeolifanten van Zuid-Amerika. Dat zeeolifanten zijn die allergrootste zeehondensoort.
97% van alle jonge zeeolifanten die afgelopen jaar daar geboren zijn, dat die dood zijn gegaan door dit virus. Bijna alle jongen van het jaar zijn dood gegaan.
Nou, als op Antarctica nou hetzelfde gaat gebeuren als in Zuid-Amerika, dan zou dat echt een ecologische ramp zijn. De verwachting is dat ook daar 90% van dat soort kolonies kunnen gaan sterven.
En wanneer zo'n virus in zo'n gebied komt, in zo'n broedkolonie of zo'n strand waar die zeerobben of al die zeeolifanten bovenop elkaar zitten, dan kan het virus zich heel snel verspreiden en hele hoge sterfte veroorzaken. Daar hou ik mijn hart voor vast.
Dus tot nu toe zijn er eigenlijk nog maar 2 roofmeeuwen met vogelgriep geconstateerd, hè, op dat Antarctische vasteland. Maar het risico is dus heel groot, als ik jou goed beluister, dat dat gaat overslaan op die andere soorten. Kan het nou zo zijn dat daardoor een hele populatie, een hele soort met uitsterven bedreigd wordt?
Ja, die vraag is natuurlijk een beetje lastig te beantwoorden. Het is nog een beetje in een glazen bol kijken, maar ik denk dat het risico daarop erg verschilt per soort. Er zijn heel veel soorten waarvan gigantische aantallen en ook heel veel verschillende kolonies zijn over het hele continent. Die zullen niet zo snel echt helemaal uitsterven. Maar er zullen wel bepaalde populaties zijn, dus bepaalde groepen van die dieren op bepaalde plekken die het misschien echt moeilijk gaan krijgen, die zullen verdwijnen. En dan denk ik met name aan soorten die bijvoorbeeld echt maar op één plek broeden. Zoals die iconische keizerspinguïns, die allergrootste pinguïnsoort die we ook kennen van die prachtige film, The March of the Penguins. Die broedt echt maar op één plek. Dat is wat verderop op Antarctica, onder Australië. 1 kolonie waar alle keizerspinguïns van de hele wereld bij elkaar op een kluitje broeden. Dus stel dat daar dan 90-95% van wordt weggevaagd en er blijft maar enkele tientallen over, dan is natuurlijk het risico dat die door toevalsprocessen en een keer helemaal de klos zijn, is natuurlijk groot aanwezig. Zeker als het gaat om een soort zoals deze, die toch al heel erg moeilijk heeft door allerlei andere drukfactoren.
Now they are the iconic species of the Antarctic, but the question is for how much longer? Emperor penguin colonies living in an area where there was total sea ice loss in 2022 have experienced almost total breeding failure.
Bijvoorbeeld klimaatverandering of dat er een keertje een ijsberg afbreekt en een baai blokkeert.
With current warming trends, over 90% of emperor penguin colonies will be all but extinct by the end of the century.
Dat soort toevalsprocessen kunnen dan in één keer zo'n soort over het randje duwen als die aantallen heel onnatuurlijk laag zijn.
Ja, dus heel kwetsbaar zou
heel
je
kwetsbaar,
kunnen zeggen.
Ja.
Voor deze soort specifiek, maar ook voor andere populaties daar op Antarctica.
Ja.
Zijn er nou nog meer effecten die zo'n uitbraak kan hebben op die ijsklomp daar?
Nou, zelfs als soorten niet direct zullen uitsterven, kun je natuurlijk wel hele grote effecten verwachten als heel veel verschillende soorten allemaal worden gedecimeerd. Want we hebben het over soorten die allemaal bovenaan de voedselpyramide staan. Dat betekent dat ze eigenlijk allemaal andere diersoorten eten en eigenlijk een soort toppredatoren zijn, zoals dat heet. Als je die hele top van de piramide afhaalt, dan gaan er dus allerlei dingen wankelen, omdat heel veel prooidieren dan niet meer gegeten gaan worden.
We weten bijvoorbeeld van verswatersystemen dat als je opeens alle snoeken of alle snoekbaarzen uit het meer haalt, is dat dan de prooivissen in grote aantallen toenemen. En dat ze bijvoorbeeld de grond meer gaan bewoelen, zoals brasems, waardoor het water troebel wordt, waardoor er die snoeken en die snoekbaarzen nooit meer terug kunnen komen, want die jagen op het zicht.
We hebben een heel wrang voorbeeld waar wij Nederlanders flink aan mee hebben geholpen. In de 16e, 17e, 18e eeuw zijn we er echt in geslaagd om de grote walvissen uit het Noordpoolgebied uit te roeien. En daar is heel interessant onderzoek over verschenen. Wat dat voor effect heeft gehad op die ecosystemen. Die walvissen daar, die eten ook vis en kril, die kleine garnaaltjes. En dat ging alleen al in de wateren tussen Spitsbergen en Groenland om 4 miljoen ton biomassa per jaar. Dat werd opeens niet meer opgegeten door die walvissen. Dus werd dat beschikbaar voor alle zeevogels die daar leven. En die zeevogelpopulaties zijn toen geëxplodeerd. Dat heeft grote domino-effecten veroorzaakt in die ecosystemen daar. Want een groot verschil met walvis is, walvissen die poepen in de zee en die zeevogels die poepen op het land. Dus wat je daar hebt gekregen is dat er dus miljoenen tonnen mest jaarlijks, ieder seizoen, aan land werd gebracht door al die zeevogels. Waardoor daar de hele vegetatie totaal is veranderd.
En als we nou eens inzoomen zeg maar, op die keten waar die pinguïns zo'n belangrijk onderdeel van zijn, ja. Hè, dat Antarctische ecosysteem, wat zou er dan kunnen gebeuren als dit uit de hand loopt?
Ja, nou ik denk dat dit nog specifieker of nog grotere cascades kan gaan veroorzaken, omdat we daar dan de hele top van de voedselpyramide afhalen. Bij die walvissen was het nog zo dat er nog andere toppredatoren overbleven, namelijk die zeevogels. Op Antarctica zul je juist kunnen gaan zien dat zowel de pinguïns als de andere zeevogels als de zeezoogdieren gedecimeerd gaan worden en dat de hele top eraf gaat. Nu ga ik een beetje speculeren, maar ik kan me voorstellen dat als je dus in één keer een enorme hoeveelheid extra visjes en garnaaltjes hebt die daar overblijven, omdat ze niet lang worden opgegeten, dat die met z'n allen veel meer gaan grazen, veel meer gaan eten van de kleine algjes die daar in de oceaan zitten. En dat heeft wel degelijk ook een heel groot effect op hoeveel gassen er worden opgenomen en uitgestoten. Want wij denken wel eens dat de regenwouden de longen van de aarde zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. De algen in de oceanen zijn eigenlijk de longen van de aarde. Die nemen veel meer koolstofdioxide uit de lucht op dan alle regenwouden op aarde bij elkaar. En ze stoten zuurstof uit. Dus als daar grote verschuivingen in de orde van grootte van 90% gaan optreden, ja, dan kun je ook klimaateffecten gaan verwachten.
Kunnen we nog voorkomen dat dit echt hele grote vormen krijgt in Antarctica?
Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje een fatalistisch antwoord. Maar het vonkje is al in het kruidvat geslagen. Daar is eigenlijk niks meer aan te doen. Hoogstwaarschijnlijk, terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, is het alweer veel verder. Heeft het zich verspreid over het continent. Wij kunnen hoogstens zorgen dat wij niet als mensen nog verder bijdragen, actief bijdragen aan de verspreiding daar. En andersom zijn die maatregelen ook heel belangrijk om te zorgen dat wij die dieren daar, die zeezoogdieren, niet besmetten met humane virussen. Want dat zou wel een heel groot risico zijn. Dan zou je weer dat mengvat kunnen krijgen waarin er griepvarianten gaan ontstaan die wel heel erg makkelijk mensen kunnen besmetten en van mens op mens overdraagbaar worden. Dat is op Antarctica nu niet zo. Dus dat risico op het ontstaan van een pandemische variant is daar nu niet heel groot. Maar dat moeten we ook vooral zo houden. Dus als er onderzoekers zijn die daar rondlopen of toeristen zijn die daar rondlopen, die zullen zich extra goed aan bioveiligheidsmaatregelen moeten houden. Dus goed hun laarzen schoonmaken voor ze weer aan boord van hun schip gaan en dat soort dingen. Zorgen dat wij niet het vogelgriepvirus in nieuwe kolonies brengen. Maar ja, die vogels en die zeezoogdieren die zwemmen zelf het hele continent rond. Dus daar is eigenlijk niks meer aan te doen.
Nee.
Maar er is wel een onderzoeksgroep, een internationale club mensen, waaronder ook Nederlandse onderzoekers van het Erasmus MC, die vertrekken nu, volgende week, naar Antarctica om met een schip daar rond het Antarctisch schiereiland te gaan varen en ook monsters te nemen, dus dode dieren te verzamelen. Om te gaan kijken, ze gaan nu echt actief zoeken hoe ver heeft het virus zich al verspreid. Waar zit het al, bij welke soorten zit het al? Want dat weten we eigenlijk nu echt onvoldoende.
Maar met een beetje pech gaan die daarheen en die kijken naar een ramp waar ze eigenlijk verder niks aan kunnen doen.
Ja, klopt. Ja, er is eigenlijk gewoon niks aan te doen. Ook in Zuid-Amerika, de mensen stonden erbij en keken ernaar en je kunt er niks tegen doen. En het cynische is dus eigenlijk dat het dus iets is wat eigenlijk indirect door mensen is veroorzaakt. door die intensieve pluimveehouderij helemaal aan de andere kant van de wereld. Dus een les die we hier ook absoluut uit moeten trekken is dat we moeten zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Dat er niet nog meer varianten ontstaan. En hoe doe je dat dan? Ja, we zullen toch met z'n allen toe moeten naar een ander model van veehouderij, van pluimveehouderij, waarbij we dat niet in zulke gigantisch hoge dichtheden doen.
Dus de mens veroorzaakt dit probleem en de natuur moet het maar oplossen?
Ja, de natuur moet het oplossen. Er is daar natuurlijk wel een lichtpuntje in dat verhaal. En dat is weerstand of resistentie. Virusziekten, als die rondgaan, dan bij dit virus gaat inderdaad 90% vaak dood. Maar die overige 10% die krijgt het, maar wordt ook weer beter. En die dieren die ontwikkelen toch een zekere weerstand ertegen. Die maakt dat ze een volgende keer niet meer besmet worden. En wat je kan gaan zien is dat er vanuit die resistente dieren dan toch weer het jaar daarna of het jaar daarna dat er toch weer groei in de populatie kan komen.
Ja, de veerkracht van de natuur.
Ja, die is vaak groter dan we denken.
Gelukkig maar.
Ja.
Dankjewel, Nienke.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.